Hoofdstuk 22. En van het ene op het andere moment was zij, bij gebrek aan een beter woord, verdwenen. Er waren geen waarschuwingen of voortekenen geweest. Geen auguur had afwijkingen geconstateerd in de vlucht van de vogels. Lillende levers in de wetende handen van elke haren speks hadden gezwegen. Er waren geen ijlbodes uit de buitengewesten gekomen om verontrustende berichten te rapporteren over de geboorte van een driekoppig kalf, een blikseminslag in een tempel of addergebroed sprekend in tongen. De zon kwam op in het oosten en ging onder in het westen. Burgers van de stad liepen over straat op weg naar hun gebruikelijke bestemmingen, bussen en treinen vertrokken op tijd, maar zij was er niet meer. Zonder enige aankondiging of uitleg vooraf antwoordden ze niet meer op mijn berichten. Aanvankelijk stelde ik mijzelf gerust met de gedachte dat haar werkzaamheden voor het modellenbureau haar momentaan verhinderden om tijd voor mij vrij te maken. Al was het bevreemdend dat dat nooit eerder het geval was geweest en dat zij niet tegenstaande de verplichtingen van haar betrekking tot nu toe juist altijd verbijsterend beschikbaar was gebleken. Ik bedacht dat ze misschien naar Curaçao was vertrokken voor de belangrijke fotoshoot waarover ze had verteld, hoewel ik mij toch met grote zekerheid meende te herinneren dat die pas volgende week zou plaatsvinden, gelijktijdig met het Tertullianus-congres. Ik moest de president van de Koninklijke Academie nog bellen, maar ik had met permissie nu wel iets belangrijkers aan mijn hoofd. Mijn geliefde was verdwenen. Als ze op welke manier dan ook in beslag werd genomen door haar werk of andersoortige verplichtingen, had zij dat zeker van tevoren laten weten. Ik kende haar. Ze zou nooit zomaar verdwijnen zonder iets te zeggen. Alleen God kon weten wat haar was overkomen. Ik werd bevangen door angstige gedachten en kon niet verhinderen dat zich een keur aan verontrustende scenario's aan mij opdrong. Misschien was zij ernstig ziek geworden. En ik was er niet om haar koortsige voorhoofd te deppen met een nat washandje. We konden niet uitsluiten dat ze in huis was verrast door een inbreker, dat zij zo dom was geweest om zich te verzetten, mijn kleine, dappere Sarah, met haar kleine lijfje, en dat ze nu vastgebonden en gekneveld in een bezemkast lag. In wanhoop zou ze mijn naam schreeuwen met haar verstomde mond, en ik kwam niet om haar te bevrijden. Wellicht was ze zo onverstandig geweest om een vliegtuig te nemen naar de locatie van een fotoshoot. In dat geval was ze zeker neergestort en ik was niet in de aankomsthal van het vliegveld om zuchtend en ijsberend vergeefs te wachten op nieuws. Het was bij nader inzien heel waarschijnlijk dat ze op straat was gevolgd door een ongure man die haar foto's kende van internet en die haar had ontvoerd en opgesloten in een verlaten loods in de haven. Had Las Vegas een haven? In elk geval was ik er niet om haar te zoeken, ondanks de skepsis van de autoriteiten, niet te rusten tot ik haar had gevonden en haar te redden. Misschien was ze uitgegleden onder de douche en ongelukkig met haar hoofd tegen de wasbak terechtgekomen, want ze was klein behuisd, zoals ze had verteld. Panisch stuurde ik het ene e-mailbericht na het andere, in de hoop dat de piepjes die binnengekomen post signaleerden op haar computer haar weer bij bewustzijn zouden brengen. Ik voelde mij hopeloos ver van haar verwijderd. Nu zij fysiek afwezig was, werd ik mij pas werkelijk bewust van de fysieke afstand die altijd tussen ons had bestaan. De afstand deed pijn als een opengesperde wond. Ik vond de afstand onrechtvaardig, omdat hij mij woedend maakte van onmacht. Het enige middel dat mij wel beschouwd ter beschikking stond, was schreeuwen, smeken en bidden in de steriele stilte van mijn ongelezen e-mailberichten, die zonder weerklank verwaaiden in de kille onmetelijkheid van cyberspace. Dat, en met mijn beide vuisten op het scherm van mijn computer slaan. Meer kon ik niet doen.